Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink en ik heet u van harte welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is zaterdag 9 augustus 2025 en vandaag kunt u in dit programma luisteren naar een gesprek met Daniel Blik. Hij is de teammanager van Solar Team Twente, een van de drie Nederlandse deelnemende teams aan de World Solar Challenge. De race begint over ruim 2 weken en dus wordt de zonneauto volop getest. Onze boekenrecensent Astrid van Schoonakker bespreekt vandaag een roman. Liften naar de hemel heet het, van schrijver Lex Palou. In Groeten Uit bellen we dit keer met Claudia van der Starre. Zij vertelt over haar woonplaats Dayborough in Queensland. En sportjournalist Jaap de Groot sprak begin deze week voor SBS Dutch met de trainer van PSV, Peter Bos, onder meer over Australisch voetbaltalent. Dat en het willekeurige weekoverzicht met nieuws uit Nederland en muziek van onder andere Mathilde Santing, Fleming en Ronnie en de Ronnies, allemaal straks. Nu eerst de achtergronden bij het nieuws. Een nieuwe studie suggereert dat het gebruik van sociaal media ervoor kan zorgen dat belangrijke hersenactiviteiten binnen enkele minuten afnemen. Er werd een significante daling van cognitie, emotie en focus gevonden na zogenaamde scrollsessies. Volgens experts is er meer onderzoek nodig naar de impact van schermtijd. Scrollen door je sociale media feed is een guilty pleasure voor velen, maar kan snel ontaarden in afleiding. En mensen worden zich daar steeds meer bewust van.
Definitely scrolling Instagram way too frequently, way more than I need to. It's in the back of my mind, but I'm not super conscious about it.
You just lose focus for even a second. You know, you just go in there, just like a doom scroll. You know, you start doom scrolling for like an hour or something. So you just feel unproductive after that. That's it.
Het is een uitdaging van deze tijd met een impact die nog niet helemaal inzichtelijk is. Dr. Alexandra Guillard van Swinburne University zegt dat haar nieuwe onderzoek gericht was op de effecten van schermtijd op de hersenen.
The main takeaway is that our research really showed that time spent on social media may be a waste of resources for the brain and can lead to decreased focus and increases in stress.
Het onderzoek liet zien dat 18 tot 25-jarigen die slechts 3 minuten aan telefoonschermen werden blootgesteld, veranderingen ervoeren in stemming, energie, spanning, focus en geluk. De pilotstudie onder 27 mensen vergeleek de reacties op gamen, televisie en sociale media op de telefoon. Dr. Guillard vertelt dat de hersenactiviteit werd gevolgd met behulp van kleine elektroden die het zuurstofgehalte meten.
And with social media, there was the biggest increase in blood flow to those regions, but it doesn't actually get used.
De bevindingen wijzen erop dat zelfs korte periodes van schermtijd meetbare effecten hebben. Professor Michael Detsuani van de Queensland University of Technology zegt echter dat de volledige impact op jongeren een genuanceerd en evoluerend onderzoeksgebied is.
We need to think about how social media may have negative impacts on young people. But when it comes to learning, we can't just have a kind of generalized view and say that social media is negative for learning, because we know that young people are actually using it to learn.
Op 10 december gaat het verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 in. Universitair hoofddocent Suzanne Schweitzer van de UNSW in Sydney zegt dat het belangrijk is om de impact van sociale media verder te onderzoeken.
Because young people spend so much time interacting online, we need to know, does it actually influence their brain development? And if so, again, how? So those are the reasons why I think it's really important that we invest more in experimental research in this space.
Dit was een bijdrage van Tom Steiner voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Jongere generaties worden vaak beschouwd als generaties met de meeste sociale connecties, vooral op digitaal vlak. Maar een nieuw rapport onthult dat steeds meer jonge Australiërs zich vaak en langdurig eenzaam voelen. Universitair hoofddocent Michelle Lim is directeur en wetenschappelijk voorzitter van Ending Loneliness Together, de organisatie achter het rapport. Ze zegt dat het onderzoek een eenzaamheidscrisis onder jongeren aan het licht brengt, waarbij 1 op de 7 jongeren in Australië nu aanhoudende eenzaamheid ervaart. Bovendien ervaart 43% van de mensen tussen de 15 en 25 jaar eenzaamheid. In een gesprek met onze collega's van het Koerdische programma vertelt ze dat, hoewel eenzaamheid een natuurlijk onderdeel is van aangeboren menselijke drang om contact te maken met anderen, het juist de hoge mate van aanhoudende eenzaamheid is die bijzonder verontrustend is.
What worries me though is the 1 in 7 who experience more persistent loneliness. And when I say persistent, I mean if we ask them about levels of loneliness in 1 year and then come back to them the next year, they're still reporting loneliness, which actually says to me that once they become lonely, they're staying lonely.
De publicatie van het rapport, getiteld A Call for Connection, valt samen met Loneliness Awareness Week, die nog loopt tot en met 10 augustus. Het onderzoek, gebaseerd op gegevens uit recente onderzoeken van Household Income and Labour Dynamics in Australia en interviews met jongeren, toont aan dat jongeren die aanhoudende eenzaamheid rapporteren meer dan 7 keer kans maken op ernstige of zeer ernstige psychische problemen dan jongeren die niet eenzaam zijn. Michelle Lim zegt dat het uit onderzoek blijkt dat bepaalde omgevings- en sociale factoren de ervaring van eenzaamheid verergeren.
When we looked at who was experiencing and staying lonely, we found that certain things made things worse. Like if you had poor physical health status, poor mental health status, if you're unemployed, if you have financial strain, all those things are making people not just lonely, but staying lonely.
Cathy Kezelman is voorzitter van de Blue Knot Foundation, een organisatie die volwassenen die jeugdtrauma's hebben overwonnen helpt. Ze zegt dat het belangrijk is om te erkennen dat sommige groepen bijzonder kwetsbaar zijn voor aanhoudende eenzaamheid. Onder hen zijn mensen die een complex trauma hebben meegemaakt, bijvoorbeeld door geweld, misbruik, verwaarlozing of uitbuiting. Ze zegt dat deze ervaringen ervoor kunnen zorgen dat iemand zich nog meer terugtrekt of isoleert.
I think what happens when loneliness is profound is that, you know, can obviously really impact our mental health. Obviously, we can go into a spiral just with our own thoughts and ruminate, and that can be very, very unhealthy. And obviously, the more you withdraw, the less other input you're getting. And of course, mental health can impact physical health.
Het thema van de Week van de Eenzaamheid dit jaar is Moments Matter, waarmee het belang van het opbouwen van connecties thuis, op het werk, op school, online en in de gemeenschap wordt benadrukt. Michelle Lim zegt dat dit thema de oproep van haar organisatie Ending Loneliness Together voor toegankelijke, inclusieve gemeenschapsruimtes en gratis of goedkope mogelijkheden om jongeren te helpen relaties op te bouwen, onderschrijft.
We're living in an environment that's actually keeping us lonely. So what we really need to do is not just always put the onus on the individual themselves, but really those broader community, economic and social forces that are really at play. What we're doing is advocating for systemic change so that we are living in an environment where it helps us develop healthy social relationships easily and maintain those relationships.
De oproep voor meer investeringen in ruimtes die verbinden en verbondenheid bevorderen wordt herhaald in een rapport van de Loneliness Inquiry dat eerder deze week in het parlement van New South Wales werd ingediend. Na een jaar lang onderzoek naar prevalentie, oorzaken en gevolgen van eenzaamheid in New South Wales heeft de vaste commissie voor sociale zaken 20 aanbevelingen gedaan om de groeiende eenzaamheidsepidemie aan te pakken. Lawrence Tracy, algemeen directeur van Youth Action New South Wales, zegt dat de aanbeveling in het rapport voor meer speciale jongerencentra van cruciaal belang is.
What we're hearing from young people is that they actually need to have their own safe spaces to be able to feel like they're connected and belonging in our community more broadly. And one of the recommendations was to invest in youth hubs. It can be a traditional sort of space, but it can also be made up from spaces that are just in your local environment. So it could be an unused community centre, a room somewhere. But the key thing is that it's about creating places for young people where they can spend time with their peers.
Ze zegt dat investeren in veilige en inclusieve jeugdruimtes, ontworpen met de input en begeleiding van jongeren, vooral belangrijk is gezien het nationale verbod op sociale media voor kinderen onder de 16, dat in december van kracht wordt.
The idea of having youth hubs and youth spaces, it's really about making sure that if we're taking away a way of being connected, that we're replacing it with an alternative. We can't just take away, and remove the digital spaces without building real world ones. And so, I think that one of the things that we're seeing is that youth hubs are really an antidote to this, and that they can be the bridge from loneliness to belonging for our young people.
Ze zegt dat het aanpakken van de eenzaamheidscrisis onder jongeren moet beginnen met het creëren van mogelijkheden voor jongeren om erbij te horen.
The thing with belonging is this is such a fundamental human need, and young people need that just as much as anyone else. Having a place where young people are able to go and be with their peers and also have, role models around them. Youth workers are incredible role models. Those are the kinds of things that really kind of ground us and help us develop into, thriving adults.
Eenzaamheid is overigens niet een probleem dat zich alleen in Australië voordoet. Zowel Groot-Brittannië als Japan hebben de afgelopen jaren zelfs een federaal ministerie opgericht dat zich bezighoudt met het onderwerp. Heb je hulp nodig of ken je iemand die ondersteuning nodig heeft? Bel dan met Beyond Blue op 1300-224-636 of Lifeline op 131114. Angelica Wade maakte deze bijdrage voor SBS Nieuws en SBS Dutch verzorgde de Nederlandse vertaling. Muziek nu Beautiful People door de Nederlandse zangeres Mathilde Santing. De douane heeft zonneauto Red Discover vrijgegeven en dus is het tijd voor de laatste testritten en aanpassingen voor de start van de World Solar Challenge. In de vorige race eindigde het Solar Team Twente als tweede. Maar de Twentenaren hopen dat door strak design en innovaties hun zonneauto dit jaar als eerste over de eindstreep rijdt. Ik sprak met teammanager Daniel Blik.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Daniel, jouw team, Solar Team Twente, werd vorige editie tweede achter de Belgen. Wil je eens omschrijven hoe jullie auto er dit jaar uitziet?
Allereerst werd onze auto inderdaad tweede en dit jaar is hij een stuk groter. Hij is van 4 vierkante meter gegroeid en 6 vierkante meter zonneoppervlak. Dat betekent een vergroting van 1,5 keer. En dat terwijl de batterij nu flink kleiner is. Die is nog ongeveer een derde van wat hij hier voorheen was. Dus het is een bijzonder andere auto. Met ook een bijzonder andere omstandigheden. Omdat we natuurlijk nu in de winter, Australische winterrace in plaats van in oktober.
Jullie hebben die auto natuurlijk in Nederland volop getest. In Twente waarschijnlijk, ja. Hè? Want daar is de universiteit. En nu zit je dus in die hitte van Australië. Hoe anders reageert dan de zonneauto hierop? Waaraan merk je de verschillen?
We zijn nu nog uitvoerig aan het testen en we zien dat de auto het goed doet. Dus heel veel verschillen merken we niet echt vergeleken met hiervoor. Maar die verschillen zie je vooral, omdat het gewoon een slag groter is en daardoor ook de nodige logistieke uitdaging met zich meebrengt.
Ja. En dat heeft te maken met de regels die veranderd zijn? Of is dat jullie eigen keuze?
Nee, dat is niet onze eigen keuze geweest. Dat heeft inderdaad te maken met de regels die veranderd zijn.
Mm-hmm. Wil je eens omschrijven wat voor kleur heeft? Red Discover geeft het denk ik al weg.
Ja, vooral veel rood. Dat is natuurlijk terugslaand op waar we vandaan komen als Team Twente. Je kan natuurlijk niet met een andere kleur als rood de regio Twente bestempelen. En verder we hebben geprobeerd de Nederlandse vlag in te verwerken. Dus zie je ook, als je goed oplet hier en daar, een rood-wit-blauwe streep en vlagen in het ontwerp van de auto.
Nou, is jullie team heel groot, hè? Bestaande uit de diverse studenten die er dit keer voor het eerst aan meedoen en de doorgewinterden die al zelf al eerder hebben meegedaan. Hoe bepalen jullie nou met die nieuwe studenten wie je mag rijden? Is dat niet de meest populaire positie?
Er zijn absoluut veel mensen die graag in de auto willen rijden. Maar we kijken als team naar wat wij belangrijk vinden, welke kwaliteiten wij belangrijk vinden in wie de auto rijden. En dit zijn in dit geval wel altijd mensen van ons eigen team. Je wil zoveel mogelijk mensen van je eigen team ook, omdat die dat ook zo graag willen, die kans geven om in de auto te rijden. En dan kijk je als team naar, oké, wat vinden wij belangrijk? Dat is in dit geval een stukje uithoudingsvermogen. Je moet ook onder de 80 kilo gezond kunnen wegen voor de reglementen. Je moet goed kunnen focussen. Je moet goed kunnen luisteren naar wat er om je heen gebeurt en goed kunnen communiceren. En op basis daarvan kunnen we als team dan een goede beslissing maken over wie wij denken het meest geschikt is om in de auto te rijden.
Want is het een beetje vergelijkbaar met een Formule 1 coureur, hoe die zich in zijn auto propt, hoe je ook zit in zo'n zonneauto?
Ja, het zit niet heel ruim en het is ook niet super comfortabel, dat kunnen we wel stellen. Ik weet niet of ik het proppen zou noemen. De reglementen eisen ook dat er wel wat ruimte is voor de coureur om te zitten, maar het zit niet mega comfortabel, nee.
Nee, de auto is natuurlijk gelukkig heel huids overgekomen. Ja. Is altijd even spannend, hè, als die bij de douane staat?
Ja, omdat de Australische douane natuurlijk nogal streng is op wat het land in mag, is dat inderdaad altijd even spannend wat de douane met onze transportbox doen. Soms doen ze er helemaal niks mee en zeggen ze, oh, is helemaal goed en hij mag door. Soms willen ze er even in kijken, soms willen ze hem even on hold zetten. En soms doen ze de kist ook open en dan wordt het natuurlijk wel helemaal spannend als ze je auto gaan aanraken. Mm. Maar gelukkig is dat van ons best voorspoedig verlopen. En zijn we daar hartstikke blij mee en hebben ook weinig of eigenlijk geen schade kunnen zien aan de auto na het transport.
Wat is voor jou persoonlijk de reden dat je hier aan meedoet?
Ja, het is een heel uniek iets. Er zijn weinig plekken waar je net na, in dit geval, het halen van een bachelor zoveel verantwoordelijkheid krijgt. En zoveel kan leren en zoveel kansen krijgt als bij Solutie Twente. En dat was voor mij, dat straalt het ook uit. En vandaar dat ik echt wel stond te springen om hier aan mee te doen.
En de race op zich?
Ja, de race op zich is natuurlijk ook hartstikke gaaf. Het is een prachtig stukje natuur. Het is de eerste keer dat ik ooit in Australië ben. Het is natuurlijk ook spreekt vrij tot de verbeelding in het midden van Australië, dwars door de Outback heen rijden met een zelfgebouwde auto. Alle verhalen die oud-teamleden hebben eromheen, die zijn ook waar. En dat is echt wel dat is een prachtig iets. In combinatie ook met die vriendschappelijke competitie die je toch hebt over wie er nou eigenlijk als eerste over de streep kan komen. Dat maakt het allemaal echt een heel leuk gebeuren.
Ja, die andere teams, je hebt het er nu zelf over, hè? Dus we moeten het even over de Belgen hebben. Ja. Wat gaan jullie dit jaar doen om ze te verslaan?
We hebben dit jaar een ontzettend strakke auto gebouwd. En we hebben dit jaar ons proces enorm sterk doorlopen in het bouwen van de auto. En hebben weer kunnen door innoveren en door itereren op wat we hiervoor hebben gebouwd. Het verschil was hiervoor heel erg klein. Ik denk dat we hopelijk dit jaar het dusdanig goed hebben kunnen door-itereren en nog een paar innovaties hebben kunnen aanbrengen, dat dit jaar onze auto net ietsjes beter is.
Gaat ze spannend worden, hè?
Dat het spannend gaat worden is denk ik wel een garantie.
We hebben nog een paar weken tot de start van de race. Hoe ziet het programma eruit?
Voor ons gaat dat nu gevuld zijn met enorm veel testdagen. Onze auto moet gekeurd worden om op de openbare weg te mogen rijden. We moeten natuurlijk nog door de scrutinering heen, waarbij de organisatie van het evenement onze auto proeft aan alle eisen en reglementen. Of we daar wel aan voldoen of niet. Daarna begint de kwalificatie en dan de race.
Ja, ik wens jullie heel veel succes en we volgen jullie op de voet.
Dankjewel.
De World Solar Challenge is een race van Darwin naar Adelaide met auto's op zonne-energie. En die wordt iedere 2 jaar gehouden. Dit jaar vindt het evenement plaats van 24 tot en met 31 augustus. Er doen in totaal 37 teams mee van over de hele wereld. Waaronder 3 uit Nederland en 1 uit België. Ga naar onze website sbs.com.au/Dutch voor het gesprek met het Belgische team van vorige week en andere interviews over de World Solar Challenge van 2 jaar geleden. Dan nu ons willekeurige weekoverzicht van nieuws en achtergronden uit Nederland. We hebben dit overzicht kunnen samenstellen met dank aan de NOS. Zeker duizenden mensen liepen zondag mee met de mars door Rotterdam tegen femicide. Die werd georganiseerd nadat 2 vrouwen kort na elkaar werden omgebracht.
Vandaag zijn we niet stil. Vandaag maken we lawaai. Voor al diegenen van wie de stem is weggeslagen. Voor Sanne, Gea, Humera.
Dit is Linda Rijsbergen, onze oudste dochter. Die is op 19 januari 1993 vermoord door haar ex. Voor ons waren er wel bepaalde signalen. Maar ze zei tegen mij, pap, ik voel me veilig, ga maar.
Nederland ligt echt hoog in de cijfers. Een soort van 30, 40 incidenten jaarlijks. Op een bevolking van 18 miljoen, dat is gewoon te veel.
Aldus Dolemina Isa tegenover de NOS. Erik Meesters nam tijdens een wandeling in de bergen in Noorwegen een verkeerde afslag en raakte verdwaald. De batterij van zijn mobiele telefoon was leeg, zul je altijd zien. Het weer sloeg om en hij had alleen maar een half potje pindakaas bij zich. Na 2 dagen pas werd Erik gered met een helikopter. Hij vertelt aan de NOS dat hij nooit meer op pad gaat zonder een fluoriserend vestje en een reddingsdeken.
En het is eigenlijk heel makkelijk, want iedereen heeft het bijna bij zich. Als je in de auto zit, heb je zo'n shirtje bij je. Nou, dat weegt natuurlijk niks. Dat stop je zo in je rugzakje. En dit kost nog geen 2 euro. En dat is zo'n reddingsdeken. En dan was ik een heel stuk warmer gebleven.
Vanaf nu gaat dat mee in de tas?
Altijd, ja.
In Groningen werd deze week voor het eerst een wandelvierdaagse georganiseerd. Zo'n 1400 deelnemers liepen in 4 dagen 20 of 40 kilometer. Nu hebben we in Nederland al de inmiddels wereldberoemde Nijmeegse Vierdaagse. Dus waarom nog zo'n groot wandelevenement? Die vraag stelde de NOS aan organisator André Pater.
Wat wij zo bijzonder vinden aan Groningen en de Vierdaagse die wij kunnen laten zien, is je hebt een best wel bruisende binnenstad. Maar het bijzondere is dat als je 5 kilometer loopt, dan ben je gewoon buiten. Dan zit je in het uitgestrekte platteland en heb je de rust en de natuurgebieden om je heen. En dat is niet iets wat je overal kan ervaren, dus dat willen we laten zien.
Beetje pijn, maar verder gaat het goed.
Gaat u het wel halen?
Ja, tuurlijk. Ja hoor, altijd. Hoe dan ook.
En we hadden hier zoiets van 1 keer proberen en dan kijken of het leuk is. En het is hartstikke leuk tot nu toe.
Tot slot, nieuws over de kermis in het Brabantse Boekel. In een tijd dat eigenlijk alles steeds maar duurder wordt, kosten de attracties op de kermis daar 1 euro. Hoe kan dat? Vroeg de NOS aan wethouder Ben Brands.
Nou ja, wij zeggen tegen de exploitanten, als u een goede kermis organiseert, hoeft u niks te betalen, geen staargeld. En daarvoor in de plaats zeggen ze, dan houden wij de prijzen laag. En zorgen dat het op de kermis allemaal prima verloopt.
Ja, het scheelt gewoon een hoop geld en dan kunnen de kinderen toch ergens in.
Wij zouden eigenlijk niet naar een kermis gaan, maar nu was alles 1 euro. Dus nu wel.
We vinden dat wel eigenlijk fijn, ook voor de andere mensen, omdat andere mensen het niet kunnen betalen soms. En dan is het ook fijn dat ze pret kunnen hebben met z'n kinderen.
Tot zover het willekeurige weekoverzicht voor deze week. We danken de NOS voor de fragmenten. U luistert nog steeds naar SBS Dutch, het Nederlandse programma van SBS. Straks kunt u luisteren naar de populaire rubriek Groeten Uit, waarin we bellen met de Nederlanders in Australië om te kletsen over hun woonplaats en migratieverhaal. En ook een kort gesprek met PSV-trainer Peter Bos. Maar nu eerst een leestip van onze boekenrecensent Astrid van Schoonakker.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Het boek dat je deze maand wil bespreken is een boek wat onlangs een prijs heeft gewonnen, namelijk de Nederlandse Boekhandelsprijs. Wat is dat voor een prijs?
Ja, dat is een prijs die ieder jaar wordt gekozen door de boekhandelaar. Dus iedereen kan daar aan meedoen die in de boekhandel werkt en stemmen op voor hem of haar het mooiste boek. En nou ja, die prijs is dit jaar dus naar het boek dat ik vandaag wil bespreken gegaan. Liften naar de hemel van Lex Palot.
Ja, had jij al eerder van deze schrijver gehoord of is dit weer iemand met een debuut?
Nee, het is niet zijn debuut. Ik had nog niet eerder van hem gehoord. Ik werd op dit spoor gebracht door mijn zus, want die... was naar Canada op vakantie gegaan en ja, die heeft dezelfde afwijking als ik. Dat als we op vakantie gaan, dan willen we graag een boek lezen dat zich daar voor een groot deel ook afspeelt. Dus zij had dit boek meegenomen en gelezen en kwam terug en zei, ja, als dit boek moet je lezen. Dus dat ben ik gaan doen en toen heb ik ook even gekeken naar internet voor Goh, hè, waar deze schrijver ineens, is het een debuut of niet? Maar hij heeft al een debuutroman uitgebracht in 2021. En dat heet Winterwater. En in 23 ook nog Als de dood zucht. Nou ja, ik ben nu onder de indruk geraakt van dit boek. Dus die twee boeken heb ik ook wel weer op mijn lijstje bijgeschreven. En ga ik zeker ook wel lezen.
Ja, Lex Palot, Liften naar de hemel. Wat is het in dit boek wat jou helemaal gegrepen heeft?
Eigenlijk, het is een coming of age roman.
Coming of age?
Ja, dat is een heel genre op zich. Dat zijn eigenlijk boeken die geschreven zijn over pubers die op het randje staan naar volwassenheid. En dat is bij de meeste personen vergaat dat met pieken en dalen, horten en stoten. En is de puberteit niet altijd even makkelijk. En dat geldt dus eigenlijk voor deze Quinten in het boek ook. Ik ga niet verklappen wat de achtergronden daarbij zijn, want daar moet de lezer het boek voor lezen. Maar hij heeft dus in een jeugdinrichting gezeten als het verhaal begint. Komt dan weer thuis, maar dat gaat dan toch niet goed, omdat hij dan toch weer ontspoort. En zijn ouders weten eigenlijk niet meer zo goed wat ze met hem aan moeten. En ze hebben echt wel het beste met hem voor. Maar ja, ze weten niet zo goed wat voor hem op dat moment het best is. Ze zijn gelovig en de dominee die geeft dan eigenlijk het advies om hem naar Canada te sturen. De dominee kent daar een gezin die hem dan wel daar wil opvangen. En dat wordt eigenlijk Quinten ook voorgelegd en daar overlegt hij ook over met zijn oma. Want hij heeft een hele goede band met zijn opa en oma. Ik heb het idee, doordat wat hij er een klein beetje over schrijft, is dat die opa en oma hem wat beter begrijpen dan zijn ouders. En zijn oma die vraagt eigenlijk ook, voordat hij definitief dan naar Canada gaat, van goh, maar wat is nou eigenlijk je wens? En dan geeft hij ook aan van, ik wil eigenlijk wel ergens heen waar niemand mij kent, hè, zodat ik opnieuw kan beginnen. En dan zegt zijn oma ook eigenlijk van, dan is dat wel een goede keuze om dan naar Canada te gaan. Dat is heel lief en is ook een trui voor hem aan het breien. Want in Canada is het koud. En daar begint het verhaal dan ook eigenlijk. Want dan stapt hij op het vliegtuig als 16-jarige jongen in zijn eentje. Dat vind ik ook best wel dapper. En dat vliegtuig gaat naar Minneapolis en daar moet hij dan overstappen om het vliegtuig naar Winnipeg in Canada te nemen. En dan begint eigenlijk zijn grote struggle. En dat typeert dat genre ook. En daar hou ik dan ook wel van. Omdat je altijd wel mooi die ontwikkeling ziet. En hij komt dan terecht bij de familie Dekker. En dat zijn Nederlanders. Ook streng gelovig. Maar die willen bijvoorbeeld niet dat Quinten Nederlands spreekt met de vele kinderen die ze hebben. Want ze hebben er nogal wat. Mijn oudste dochter Esther is 12. Dan hebben ze Zacharias 11. En Daniel en Abel van 8. Sarah van 5. En Ruth van 3. Dus je ziet al aan de namen. De Bijbelse namen. Dus, en dan hebben ze ook nog een baby die heet Jacob. En hij komt dus eigenlijk in dat gezin terecht. En Dat in het begin loopt dat een beetje stroef, maar er is één lichtpuntje in het gezin. En dat is de 3-jarige Ruth. En daar heeft eigenlijk Quinten gelijk een zwak hart voor. En daar wil ik graag een stukje over voorlezen. Na het eten was het voor de kleintjes tijd om naar bed te gaan. Ruth had gesmeekt of ik wilde voorlezen en dus zat ik niet veel later in de slaapkamer van haar en de tweeling met een kinderbijbel op schoot. Ik las voor uit het verhaal van de Ark van Noach. Om de boel wat op te vrolijken, voegde ik geluidseffecten toe. Imiteerde ik alle dieren, kreeg Noach een hoge piepstem en gebruikte ik de randen van het bed om het krakende hout van de loopbank na te bootsen. Omdat het voor Ruth niet gek genoeg kon, schreeuwde ze steeds een ander dier, waardoor ik weer een nieuw geluid of iets anders geks verzon om de kinderen aan het lachen te maken. Spinnetje, Quinn Quinn, spinnetje! Met mijn hand liep ik de spin al trippelend langs het hout van de ledikantjes de loopplank oplopen, gevolgd door een stel pissebedden die allemaal van blaadjes gemaakte luiers droegen. De kinderen sprongen op hun bedjes heen en weer, waarbij ze de dieren imiteerden en Ruth als een kleine Noach iedereen in de boot loodste. Ophouden, nu meteen! Mevrouw Dekker was niet bepaald enthousiast, pakte mij bij mijn schouders en trok me naar achteren. Om de kinderen niet van streek te maken, deed ik net of ik door een grote golf werd meegesleurd. Blijf op de ark, Ruth, jullie ook, jongens! De kinderen grepen zich aan hun bedjes vast en het woord van God was voor heel even geloofwaardig. Ben je helemaal gek geworden met die rare fratsen? Op de overloop vlogen de spuugdruppels me om de oren. Hoe smerig ik het ook vond, de spetters waren wel weer passend in het verhaal over een boot op de woeste golven. Ik moest mijn best doen om mijn lachen in te houden. Achter de gesloten deur van de kinderkamer hoorde ik Ruth schreeuwen dat ze Noach was en dat de twee jongens de spinnetjes moesten spelen. Nou, dit is denk ik een beetje een typering van hoe het er in dat gezin aan toe gaat. Vader en moeder heel streng en die kinderen worden heel kort gehouden. En Ruth heeft waarschijnlijk, ja, dat wordt niet heel expliciet gezegd, maar als je haar gedrag bekijkt, heeft ze misschien wel iets in het autistisch spectrum, maar ze is wel heel spontaan. En ja, dus Quinten die stelt zijn hart voor haar open en die probeert het zo leuk mogelijk voor haar te maken. Nou ja, en zo'n instelling heeft hij zelf ook nodig, want hij dacht namelijk dat hij naar school zou gaan daar vanuit dat gezin. Maar tot zijn verbazing wordt hij te werk gesteld bij een bevriende boer van het gezin. Dat is boer Fletcher. En daar moet hij dan na de kerkdienst op zondag moet hij met die boer en zijn vrouw al mee terugrijden naar die boerderij. En daar moet hij dan tot vrijdag verblijven. En heel hard werken. Want die boer, die Fletcher, dat is echt een harteloze man zoals die wordt beschreven in het boek. En die heeft dan gehoord van, die Quinten die wil niet deugen en hij is van God los. En de boer heeft dan de instelling van, ik zal hem wel eens even een lesje leren. En dat maakt werkelijk het verblijf voor Quinten op die boerderij een hel. Want hij moet echt heel hard werken, dus fysiek heel zwaar door de modder. En de manier waarop die boer met beesten omgaat, dat is ook hartverscheurend. Dus daar heeft hij het best wel moeilijk mee. Tegelijkertijd krijgt hij dan toch weer, net als die Ruth in dat gezin, krijgt hij er wel weer een vriendje bij op die boerderij. Want hij is op een gegeven moment getuige van de geboorte van een kalfje. Dat kalfje wordt verstoten door de moeder. En dan krijgt Quinten de taak om dat kalfje te gaan voeden. Dat doet hij ook. En daar heeft hij gelijk een hele bijzondere band. Hij noemt dat kalfje Drum. En dat maakt het enigszins voor hem nog te doen op die boerderij waar hij dan door de week zit. En hij heeft, en dat is ook een heel bijzondere ontmoeting voor Quinten, dat als hij dan vrijdag terug mag naar dat gezin, waar hij wel in het weekend leuk contact heeft met de zonen van de dominee en met hun vrienden. Dus de weekenden zijn voor hem wat lichter en fijner wat dat betreft. Maar iedere keer als hij van die boerderij terugkomt, dan stopt de bus die hij dan moet nemen bij een winkelcentrum. Waar hij dan vervolgens door meneer of mevrouw Dekker weer opgehaald wordt met de auto. Maar voordat hij dan opgehaald wordt, heeft hij kennis gemaakt met een Indiaan. Een oudere man, die heet Kapapa. En die zit altijd te bedelen bij de ingang van het winkelcentrum. Helemaal, de eerste keer eigenlijk al dat hij daar komt. Knoopt hij een praatje aan met die man. En dat doet hij dus vervolgens wekelijks. En die Indiaan, die geeft Quinten ook een Indianennaam. Want hij noemt Quinten dan Kleine Raaf. En daar wil ik nog een klein fragmentje over voorlezen. Als hij weer op een vrijdag bij dat winkelcentrum aankomt. Ik heb je wel eens vrolijker gezien, Kleine Raaf. Kapapa zit met 2 koppen koffie in zijn hand op de vertrouwde plek. Voor mij? Jazeker. We proosten met de kartonnen bekertjes op het leven en zaten een tijd zwijgend naast elkaar. Na mijn laatste slok begon ik hem over Drum en de boosheid van Fletcher te vertellen. Ik zou proberen je er niet te veel van aan te trekken. Jij bent niet een mens voor iedereen. Degenen die wel van je houden zijn de enigen die ertoe doen. Die moet je beschermen. Kapapa keek naar de luchtbelletjes in zijn koffie en blies een stuk met zijn adem. Tegen wie? Wil je dat echt weten, Kleine Raaf? Ik knikte. Jij leeft in een schemerwereld, ergens tussen dit leven en het volgende. Daarin herkennen zich degenen die zich met jou verbonden voelen, alleen zijn zij niet in staat het onder woorden te brengen. Ik keek Kapapa vol verwarring aan. Het water uit de zee slaat zichzelf stuk op de rotsen. Dat is wat het doet. En dat is net zo min de schuld van het water als van de rots. En jij, Kleine Raaf, zult voor veel mensen een rots blijken te zijn. Dat klinkt niet heel gezellig. De auto van de familie Dekker maakte een abrupt einde aan ons gesprek. Ik stond op om in te stappen. Vergeet je niet iets? Ik controleerde mijn tas en greep onder mijn trui naar het koord met het zakje waar mijn buskaartje en wat geld in zat. Nee, ik heb alles. Kapapa rammelde met het glazen potje. Ik heb koffie gehaald, maar niet voor je betaald. Ik krijg nog $1,69 van je. Ik stopte $2 in zijn potje en graaide het wisselgeld eruit om te pesten. Mij heb je er niet mee. Ik had deze koffie gekregen van de juffrouw van het koffietentje. Hij draaide gouden deksel op het potje en glimlachte naar me. Tot volgende week, Kleine Raaf. Tot volgende week, meneer Kapapa. Nou, en dit is een wijze raad van Kapapa. En die legt hem ook eigenlijk uit waarom het kan botsen tussen sommige mensen en Quinten zelf. En nou, dat zet hem ook wel weer aan het denken. En al met al, dus dat fysieke werk dat hij moet verzorgen op die boerderij. Maar ook de wijze raad die hij krijgt van de dominee. De zonen van de dominee, want daar kan hij het ook goed mee vinden. Ja, dat maakt eigenlijk wel dat, je ziet hem dus ontwikkelen in dat boek. En dat alles maakt hem mentaal en fysiek een stuk sterker. En of dan die wens die hij in het boek heeft uitgesproken naar zijn oma toe, hè, om helemaal opnieuw te beginnen, of dat nou helemaal gaat lukken als hij weer terug is in Nederland, dat ga ik natuurlijk ook niet verklappen, want daar moeten de mensen zelf het boek voor lezen. Maar ja, het maakt al met al, ik hoop dat de fragmenten die ik heb uitgekozen dat ook een beetje illustreren, is dat het heel mooi omschreven is. Ja, door dat proces waar Quinten op zijn 16-jarige leeftijd doorheen gaat. En daarom is het zeker een aanrader. Alleen, en daar wil ik wel even een waarschuwing bij geven. Boer Fletcher is echt een harteloos man. En de manier waarop hij met zijn dieren omgaat. Daar moet je wel tegen kunnen. Dus iedereen die van kinderen, maar ook van dieren houdt, die dit vooral het laatste deel van het boek gaat lezen, ja, die moet wel een doos tissues bij de hand houden. Want het is echt heel aangrijpend om dat te lezen en dan ook hoe Quinten daarmee omgaat. Maar buiten dat maakt het boek nog meer dat het je raakt en maakt het voor mij een nog mooiere en meer bijzondere leeservaring.
Na op meerdere plekken in verschillende staten te hebben gewoond, is Claudia van der Starre neergestreken in Dayboro in Queensland. Hier is volop ruimte en heerst nog een warm gemeenschapsgevoel. De perfecte plek dus om kinderen op te laten groeien. U hoort het nu in Groeten Uit. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
Claudia en ik woon in Edinburgh in Australië, dichtbij Brisbane.
Claudia, hoe ben jij daar terechtgekomen in Edinburgh?
Via. We begonnen in Melbourne, waar mijn nu husband, mijn man, vandaan komt. En zijn toen, omdat ik het daar niet zo heel leuk vond, naar Brisbane vertrokken. Omdat hij daar al had gewoond. En eerst in Brisbane suburbs te hebben gewoond. Wat ik ook niet heel leuk vond. En we toch verder naar buiten gekeken. En ik ging hier altijd met de motor doorheen. Als ik een stukje ging rijden. En daardoor zijn we hier terecht gekomen.
Ja, je woont dus in een plaatsje 45 minuten rijden van de grote stad. Dus dat is een mooie afstand. Als je het nodig hebt, dan kan je erheen als je je fix wil hebben voor de city. Maar je zegt in Victoria voelde ik me niet op mijn gemak. Wat is er nu daar op die plek waardoor je je thuis voelt?
Ik kom in Nederland ook vanuit een klein dorp. En dit is ook weer een dorp en het is gezellig. Er is een gevoel van samen zijn. Zelfs, we kenden hier niemand, maar het is toch gezellig. En iedereen is blij en wil helpen. En het is gewoon gezellig. En er worden allemaal leuke dingen georganiseerd hier in het dorp zelf.
Ja, en is het dan zo'n typisch dorpje met één hoofdstraat waar alle winkeltjes aan zitten en voor de rest de woonwijk eromheen? Of zou je het eens kunnen omschrijven?
Ja, het is inderdaad één hoofdstraat. En het is alleen in het weekend druk als al de dagjes toeristen komen. En voor de rest is het altijd een beetje uitgestorven. Maar we hebben gewoon een bakker, een slager en een kleine supermarkt. En heel veel mensen die wonen niet als een woonwijk eromheen, maar we heel vrij wonen. Heel veel boerderijen en verder weg wonen. Dus op grotere properties wonen de mensen hier.
Ja, dus veel ruimte bij jou. Veel groen, bergachtig.
Ja, we wonen naast het Diagler National Park. Wat ook heel makkelijk is om dan lekker een stuk te gaan wandelen.
Ja. Heb je ook andere Nederlanders gespot in jouw woonplaats?
Ja, ik ben een jaar of twee geleden was er een post van een tweede generatie Nederlander die graag weer Nederlands zou willen praten. En daar heb ik op gereageerd. En we komen nu 1, 2, 3 keer in het jaar met een groep Nederlandse dames samen. En dan gaan we gezellig met z'n allen uit eten en lekker Nederlands kletsen. En ik ben wel de jongste. Maar het is een supergezellige groep van een stuk of 10 vrouwen. En het zijn mensen die hier al 50, 60 jaar wonen. En het zijn mensen die pas net 5, 10 jaar hier zijn. Dus er zijn verschillende verhalen en leuke achtergrond. Zo is er één vrouw die hier kwam wonen toen er nog geen weg was. Dat was allemaal nog een zandpad.
Jeetje, dat is wel leuk om te horen. En wat leuk ook dat er dus toch ook in alle hoeken weer die Nederlanders tevoorschijn komen. Zo'n bijeenkomst hè, met die dames, wat doet dat met jou? Is dat gewoon even fijn dat je dan weer in je eigen taal kan praten? Of wat is daar zo fijn aan?
Het is vooral fijn dat we allemaal hetzelfde idee hebben van we gaan echt niet meer naar Nederland. En als je dan op naar vakantie gaat, dan is het toch weer blij dat je weer terugkomt. Ik denk dat het ook vooral is omdat we hier zo vrij wonen en het allemaal zo breed is. En als je dan in Nederland komt en alles bovenop elkaar staat. En de meesten komen ook wel van het platteland of in ieder geval van Nederlands platteland af. En toch hier is het nog veel, veel vrijer en opener levensstijl. Minder push. En ja, dat is gezellig dat iedereen een beetje hetzelfde idee heeft. En dan ook de tweede generatie ook begrijpt wat wij doorstaan zijn, want hun ouders hebben dat doorstaan om te emigreren. Ja, dat is leuk om met z'n allen te praten. Mm. Overal, ja.
Ja, dat schept toch een band dat je door hetzelfde heen bent gegaan en weet als je het over Nederland hebt waar je het over hebt en zo. Ja,
ja
het klinkt
en,
dat je.
En dat we weer Nederlands praten is ook al fijn.
Mm.
Nou, het klinkt dat je heel erg, alsof je heel erg op je plek bent daar. Mis je nooit iets van Nederland?
Mijn ouders en mijn broer en zus mis ik. Maar verder rest niet veel, nee.
Mm-hmm. Hoe ben je eigenlijk hier beland aan deze kant van de aarde?
Mijn partner, hij is Australisch. Die ben ik in Canada tegengekomen. Allebei op een working holiday visa. En we zijn een aantal jaren gerezen door Europa. En nadat hij 4 jaar buiten Australië was geweest, zei hij, laten we met z'n tweeën naar Australië gaan, want ik moet een keertje weer terug naar huis. En zo ben ik hier op een working holiday visa gekomen en blijven hangen.
Dus aan de andere kant, vanuit deze kant gezien van de wereld, heb jij in Australië ontmoet, daarom blijven hangen en dan eindig je hier uiteindelijk.
Ja. In Canada begonnen, toen in de UK gewoond en door Europa gereisd en toen toch maar een keer in Australië aangekomen, ja.
Mm-hmm. En dan is Deborah ook gewoon de ideale plek om 2 jonge kinderen op te zien groeien.
Ja, zeker. Ja, Deborah is wel ideaal voor de kleintjes.
Mm-hmm. Normen weg?
Ja. Dat weet ik niet. We zeiden allebei van de week nog, misschien dat we naar Canada gaan, maar dat is niet heel makkelijk, want je komt er niet zo makkelijk binnen. Dus ja, we zullen zien. In ieder geval een Engelstalig land wordt het wel, als we gaan verhuizen.
Wil je ook al vertellen over jouw Australische woonplaats en lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch. Onze collectie groetjes groeit en groeit. Alle afleveringen zijn online of via de app terug te luisteren. Ga naar sbs.com.au/dutch. Op de valreep nog kort aandacht voor Nederlands voetbal. Hoe staat PSV, de landskampioen, ervoor? En wat zijn de doelstellingen voor de Eredivisie en de Champions League dit seizoen? Sportjournalist Jaap de Groot sprak met PSV-trainer Peter Bos ook over de samenwerking met Adelaide United, het spotten van Australisch talent en de wens om ooit een keer naar Australië te komen.
De voorbereiding zit erop. Je hebt de Johan Cruijff-schaal gewonnen. Hoe kijk je tegen het komende seizoen aan? In hoeverre ben je tevreden?
Nou, ik kijk er positief tegenaan, omdat ik vind dat we weliswaar goede spelers zijn kwijtgeraakt. Maar daar zijn ook goede spelers voor teruggekomen. Hele jonge jongens over het algemeen. Dus dat heeft even tijd nodig om dat weer in te passen. Maar het zijn wel kwalitatief goede spelers. Dus ik heb er goed vertrouwen in.
En oké, een van de belangrijkste doelstellingen is natuurlijk het prolongeren van de landstitel. Wat is je doelstelling in de Champions League?
Zo goed mogelijk daarvoor de dag komen. De loting die gaat over een maand plaatsvinden. Dan weten we wie de tegenstanders zijn. En in de Champions League zullen wij niet de favoriet zijn om die Champions League te winnen. Maar we hopen wel weer, net als vorig jaar, er na januari nog bij te zijn. Dus dan moet je die groepsfase overleven. En afhankelijk van tegen welke ploegen je gaat loten, want daar moet je wel eerlijk in zijn, proberen we dat weer voor elkaar te krijgen.
PSV heeft een samenwerkingsverband met Adelaide United. In hoeverre ben jij daarbij betrokken of ligt dat helemaal bij technisch directeur Ernie Stewart?
Nee, dat ligt bij Ernest. Ik weet er uiteraard van, maar het is niet zo dat ik me daar zelf mee hoef te bemoeien. Dat doet Ernest en wat andere mensen binnen de club.
In hoeverre zit er in de lijst die jullie hebben, het volgen van talenten, Australische talent bij?
Nou, die jongens die daar gezien worden, die worden natuurlijk doorgegeven en die worden nagetrokken. Maar daar kom ik pas helemaal in de eindfase bij. Wanneer er echt iemand gevonden is waarvan we zeggen, ja, die moet naar het eerste elftal komen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. We hebben wel een jongen hier gehad die in ons tweede team gespeeld heeft. Maar nog niet voor het eerste.
En volg jij de ontwikkeling van het Australische voetbal? En hoe kijk je daar tegenaan? Bijvoorbeeld het nationaal team. We zitten toch een jaar voor het WK. Wat weet je van het Australische voetbal überhaupt?
Nou, als ik heel eerlijk ben, heel weinig. Want wij krijgen daar eigenlijk niks van te zien hier in Nederland. Nationale elftallen is natuurlijk wel iets anders. Vaak spelen daar ook wat jongens in waar je wellicht zelf meegevoetbald of tegengevoetbald hebt. En dan volg je het natuurlijk wel met meer interesse. Maar heel eerlijk, de nationale competitie, dat is helaas hier niet te zien.
Ben je überhaupt wel eens in Australië geweest?
Nee, maar dat wil ik wel heel graag een keer doen. Ik heb wel, want ik begreep dat ook mensen in Nieuw-Zeeland luisteren, gevoetbald met Winton Roofer. En daar heb ik hele mooie verhalen, zowel over Nieuw-Zeeland, want daar ben ik wel geweest. Toen ik in Japan voetbalde, zijn we op trainingskamp gegaan naar Nieuw-Zeeland. Dus daar ben ik wel geweest, maar nog niet in Australië. En ja, ik hoorde van Winton Roofer, zijn vrouw kwam uit Australië, wel hele goede verhalen. Dus ik wilde zeker nog wel een keer naartoe.
Nou, hartstikke bedankt voor het interview. En ik wens je namens SBS Dutch heel veel succes toe het komende seizoen.
Tot zover SBS Dutch voor vandaag. Wilt u deze uitzending in zijn geheel of een van de verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website sbs.com.au/Dutch of speel het af in de gratis SBS Audio app. Deze kunt u downloaden in de Apple Store of Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook. Volg of like ons op facebook.com/sbsdutch. Zo dadelijk kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal. Dat begint om 12:30. U kunt ook kijken trouwens via SBS On Demand. We sluiten af met muziek Beestjes van Ronnie en de Ronnies. Woensdag zijn wij er weer. Ik hoop u ook.
Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.